Ja, Koning Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel ook voor Thomas. Heer, we bidden voor een zegen, voor datgene wat hij gaat spreken. Heer, we bidden dat u hem woorden in de mond legt. Dat hij datgene mag gaan spreken wat u voor hem heeft bedacht. Heer, zo wil ik Thomas zegenen in de machtige naam van Jezus. Amen.
Amen. Ja, bedankt voor de uitnodiging, Isaac. Ik vind dat mooi als leider van het mannenhuis, maar ook Dennis verantwoordelijk voor de volwassenen, voor de doelgroep volwassenen. Ik vind het mooi dat ik deze eerste avond mag aftrappen in een nieuwe opzet voor het mannenhuis. En ik denk dat het goed is. We hebben erover nagedacht en voor gebeden. En ik denk dat het goed is ook in de combinatie met over de 2 weken dat we dan weer gebed hebben, de nachten van gebed, dat het ook op de avond is. En ik verwacht heel veel van het nieuwe seizoen. Ik ben benieuwd wat de Heer ook daarin gaat betekenen en gaat laten zien en spreken. En ik ben gevraagd om over opwekking te spreken. Nee, ik wil eerst eigenlijk een tekst lezen, ook uit het woord van God. Johannes 14, als je een Bijbel bij hebt, dan mag je hem ook erbij pakken. Johannes 14, vers 6. En als het goed is, kunnen jullie ook gewoon meelezen op de beamer. Hey, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie hem en zien jullie hem. Filippus zei tegen hem, Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden. Jezus zei tegen hem, nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus, en ken je mij nu nog niet. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan, laat ons de Vader zien? Geloof je dan niet dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met mij? Wat ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader die één met mij is, doet zijn werk door mij heen, zei Jezus. Geloof mij als ik zeg dat ik één ben met de Vader en dat de Vader ook één is met mij. En als je niet gelooft wat ik zeg, zeg geloof mij dan om wat je mij ziet doen. En dan vers 12 is ook even vet gedrukt, luister goed. Ik zeg jullie, ieder die in mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als ik. Hij zal zelfs nog geweldige dingen doen. Want ik ga naar de Vader en alles wat jullie aan de Vader vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in mij is. Als jullie om iets vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik het doen. Dat is een enorme belofte van Jezus. Maar als we iets vragen in zijn naam, dan zal hij het doen, zegt Jezus. Dat is een fantastische tekst om te beginnen. En ik wil graag een video laten zien waar we mee beginnen. Yes, dit is bijzonder, hè? Amen. 76 miljoen en ondertussen zijn het 78 miljoen. Dat kan je bijna niet voorstellen. Hè, maar je moet het zo bedenken dat als die mannen zeg maar ergens in een plek zijn geweest en ze hebben een campagne gehad, dat ze dan terugkomen, bijvoorbeeld een jaar na die tijd, en dat er zo'n 300 kerken zijn gesticht. En waarom? Omdat zoveel mensen tot geloof zijn gekomen. En geregistreerd, dat wil zeggen, dat ze allemaal een kaart hebben ingevuld en gezegd, ja, ik heb mijn leven aan Jezus overgegeven. Ik heb mijzelf aan Jezus overgegeven. En dat is prachtig. Zoveel mensen die nu nog tot geloof komen in deze dagen. Dat is fantastisch. En dat is niet alleen hier, het is niet alleen in Afrika, het is ook in China, het is in heel veel plekken. En daar gaan we het ook vanavond dan ook over hebben. Opwekking. En wat is een opwekking? Wat is dat? Wie durft daar iets over te zeggen? Je mag gerust wat roepen. Ik vind het mooi als we gewoon dat we wat interactie hebben. Dus als jij weet van wat is een opwekking, roep maar wat, niks is fout. Dus ik hoor het graag. Veel mensen dat geloof, yes. Aanwezigheid van de Heilige Geest. Tekenen, wonderen. Krachtig bidden. Sorry? Jezus centraal, yes. Evangeliseren op straat. Bevrijding. Revolutie. Beweging. Wat dood is, wordt leven. Alle antwoorden zijn dan goed, jongen. Jullie zijn echt goed. Dat is echt fantastisch. Hoe kunnen we dat dan definiëren? Hè? Heel veel mensen die denken, ik denk dat zal wel als eerste komen. Oh, dat is een conferentie op het Walibi Flevo terrein. En dat was wel een beetje voor de hand had dat gelegen. Maar nee, als we in het woordenboek kijken, dat is de dikke vandalen. Dan is opwekking het opwekken uit de slaap of uit de dood. En in het Engels, hè, revival is re, is weer, en vivere is leven, waar leven of herleven. En je zou het ook een awakening kunnen noemen, het eigenlijk geestelijk wakker worden. Nou, een bekende prediker die zei, opwekking is een spontaan geestelijk ontwaken door de Heilige Geest. Bewerkt door belijdende christenen in de gemeente. En dat resulteert in een verdiepte geestelijke ervaring. Een heilig leven, evangelisatie, een zending, het verlenen van onderwijs en diaconale hulp en resultaat resulteert in sociale hervorming. Dat is een hele lange zin. Maar al die dingen, jullie hebben al veel dingen van genoemd, die zitten in opwekking. En dat is opwekking. Charles Finney, een opwekkingsprediker uit de 19e eeuw, die zei, opwekking is geen wonder, maar het is het juiste gebruik van de middelen die God ons aanreikt. Het is geen wonder, maar God geeft ons middelen en die moeten we op de juiste manier gaan gebruiken. Misschien is voor de een opwekking en herleving, voor de ander is het kracht van God. We hebben allemaal verschillende dingen gezegd. En misschien heb je ook wel geen idee. Je zit en denkt, wat moet ik hier? Ik ga liever weg. Maar wacht dan even, want God heeft vanavond iets voor jou. Dat ben ik van overtuigd. Ik wil eigenlijk beginnen met een kort getuigenis. Want vorig jaar was ik in de IKEA met mijn zoon Quinten. En hij ging op kamers, nou dat is nogal wat, hè, de derde zoon. En dan hebben we er nog één over, zeg maar, thuis. Dus dat is zo'n dingetje. En, maar toch, dat moet dan gebeuren. Dus papa die gaat natuurlijk mee en moest nog een bed hebben, een matras. Een bed had hij al, moest een matras hebben. En we gingen naar de IKEA. En nou, er spraken verkoopster aan van, hey, wat is een goed matras, wat moeten we hebben. En nou, we zagen wel dat die vrouw een beetje moeilijk liep. He, maar Quinten moest natuurlijk dat matras wel even uitproberen. Je gaat niet zomaar wat kopen. En voor een matras is het wel belangrijk dat je erop gaat liggen. En dat matras lag bovenop een boxspring. Die we misschien wilden hebben. Ja, dat is niet zo handig om te testen. Hè? Want dan kan je niet de veerkrachten kijken in de hardheid. Dus we zeiden van, ja, we moeten dat matras hebben. Zegt die vrouw van, nou, misschien is het goed dat jullie dat zelf eventjes eraf halen. Want ik kan niet zo zwaar tillen. Zo gezegd, zo gedaan. Dat is een zwaar matras. En we legden het op de grond. En Quinten ging op de grond liggen om te testen. En toen zei ik tegen die vrouw, mevrouw, ik zie dat u last heeft van uw rug. Ze zei, ja. Ze klopt. En ze zei, ik zei, wij geloven in Jezus. Oh, zegt ze. En ik zei, Jezus wil ook mensen genezen, zoals u. Die last hebben van uw rug. Vindt u het goed dat we dan voor u gaan bidden? Nou, zegt die vrouw, dat lijkt me wel wat. Dus wij gingen bidden in de IKEA voor deze vrouw. En ze was helemaal blij. Er gebeurde wat. En ze voelde een warmte. En ik vroeg ook of ze wilde testen waar ze eerst pijn had. En dat doe je dan ook natuurlijk even een test en bukken. Van, hey, waar is pijn? Maar ze zei, ik heb al geen pijn meer. En ze liep er meteen een collega bij en zei, Jezus, die heeft mij genezen. En deze mannen, die gingen voor me bidden. Prachtig getuigenis, hè? Fantastisch, toch? Ja. Het is alleen niet waar. Ja. Het eerste deel, dat klopte. En ook dat Quint op de matras ging liggen, dat klopte ook. Dat die vrouw last van de rug had. Maar daarna gingen we weg. En we lieten de kans eigenlijk voorbij gaan. En de auto zei tegen Quint van, hey, ik dacht nog om voor die vrouw te bidden, maar ik heb het niet gedaan. Ik dacht het ook, zei Quinten. Ik zei, waarom heb je dat niet gedaan, Quinten? Hij zei, waarom heb jij dat niet gedaan, papa? Jij was toch met die vrouw in gesprek? Hé, maar hoe vaak laten we dan niet kansen schieten die God heeft gegeven? Waar we zo iets kunnen betekenen. Waar we zo iemand op Jezus kunnen wijzen. Misschien niet altijd direct hoeven te bidden in een zaak of zo, maar soms ook wel. En soms is het gewoon een kleine iets, een omarming of een vriendelijk glimlach of iets dat je laat merken van maar ik hou van Jezus en ik hoor bij Jezus. En soms denk ik wel eens van raakt het ons dan nog wel eens? Het raakte me eigenlijk niet eens zozeer. En toen later dacht ik daarover na, dacht ik maar ja, stel dat die vrouw gewoon helemaal niet christen is, wat ze waarschijnlijk niet was. En dan komt ze gewoon niet in de hemel omdat ze gewoon niet Jezus kent, terwijl ik het gewoon had moeten vertellen. Dat is wel erg. En ik bid en ik dacht, Heer, raak mijn hart aan, verander mij. Ik wil die passie voelen, ik wil dat hart van u hebben, ik wil dat bewogen hart hebben voor mensen. En laat me zien wat u ziet, laat me voelen wat u voelt, laat me die passie van u zien, Heer. Want dat is zo belangrijk. Wat zien we dan als het gaat om opwekking in de geschiedenis? Wat zien we dan? Wat zijn dan kenmerken, zeg maar, van opwekking? Eerst zie je eigenlijk een toenemend gebedsverlangen. En soms gaat het gepaard met een diep besef van schuld. En ook het belijden van schuld. Je ziet ook bijzondere werking van de geest van God. Of je ziet veel mensen die tot bekering komen. Je ziet een herleving in de gemeente. De kracht van God komt binnen in de gemeente. Vele grote blijdschap, vele gebedsverhoringen. Dat is eigenlijk allemaal wat bij een opwekking hoort. Het verandert eigenlijk de hele sociale omgeving, de kerk en de wereld. Het gaat in alle hoeken van de samenleving zitten. Dat is echt opwekking. Dat is wat God wil doen. En wanneer kwam dan zo'n opwekking? En wat zijn dan zulke kenmerken daarvan? Komt er opwekking omdat mensen allemaal zo goed zijn en zo gepassioneerd, omdat ze allemaal zo heilig leven voor de Heer? Nee. Want opwekking komt vaak in een tijd van diepe en immorele duisternis. En vaak wordt opwekking voorafgegaan aan een tijd van formalisme en legalisme. En legalisme is eigenlijk dat je gewoon heel erg wettisch bent, heel erg wettisch denkt, heel erg wettisch volgens patronen leeft. Het moet allemaal precies zo en niet anders. En opwekking is vaak ook een antwoord op een innig en aanhoudend gebed van een enkeling of van een groepje gelovigen. Opwekking brengt mensen terug naar Gods woord. En het opent ook een verlangen, een diep verlangen naar aanbidding. Een verlangen naar het hart van de Vader. En opwekking, en dat staat ook, brengt scheiding tussen licht en duisternis. Dat wordt heel scherp. Licht, dat is van het licht en dat is van de duisternis. Het wordt scherp. Dat is wat als de geest van God gaat waaien. En het brengt ons ook terug bij God als schepper. En opwekking brengt ook voorspoed en het brengt blijdschap. En het brengt bijzondere dingen in gezinnen en in kerken en in omgevingen. En daarom is het ook wel goed om even terug te duiken in de geschiedenis, om een aantal voorbeelden te bekijken van opwekking. Van hoe is het dan geweest en wat is dat dan? Wat betekent dat dan? En wat gebeurde er bijvoorbeeld toen Jezus naar de hemel ging? Want dan 100, 150 jaar later, wat gebeurde er toen? Hoe ging het toen met de kerk, alle nieuwe christenen? En dan zien we bijvoorbeeld dat in het jaar 70, dat daar leefde Polycarpus. En hij was eigenlijk echt een godsman, hij was een leider in zijn tijd. En Montanus, die was ook erg actief en samen met een aantal vrouwen, was er echt een profetisch woord, ze waren profetisch bezig. En ze pasten de gaven van de geest toe en ze bereikten heel veel mensen in hun tijd. Dus dat gebeurde allemaal 170 jaar nadat Jezus op aarde was geweest. En dan maak je even een hele grote sprong, want daartussenin gebeurt heel veel, maar ik kan niet alle voorbeelden opnoemen, maar dan komt het wat dichter bij onze eigen tijd in 1703, nog een tijd geleden. Maar daar was John Wesley, daar heb je misschien wel eens van gehoord, een grote opwekkingsprediker uit Engeland. En de Heilige Geest door John Wesley, die was verbonden aan het methodisme en dat verspreidde zich razendsnel. In 1801 had je 90.000 aanhangers en in 1990... van deze eeuw, of net vorige eeuw, toen waren er 800.000 aanhangers. En daarna is het aantal een beetje afgenomen. Ja, maar dat is bijzonder. Dus door één man, zeg maar, is er zo'n grote kerk tot stand gekomen. En dat zie je ook bij Jonathan Edwards, die leeft ook in 1700. En mensen noemden hem de grootste filosoof en de theoloog die Amerika tot die tijd eigenlijk had gekend. En hij predikte en onder zijn prediking ontstond eigenlijk de Great Awakening, zoals ze dat noemen. En nagenoeg de hele stad Northampton kwam tot bekering. Jonathan was nauw bevriend met George Whitefield. En deze Whitefield die preekte op een gegeven moment wel 20 keer per week. Dat is wat, zeg maar, als we een preek moeten voorbereiden, dan 20 keer. Kan je wel 20 keer dezelfde preek doen misschien. Maar dat weet je niet, want de Heilige Geest gaf hem steeds weer nieuwe dingen. Dus dat is wel bijzonder. Maar wel 20 keer, en dan kwam er zo'n in de korte tijd tussen de 30 en de 50.000 mensen tot geloof. Amen. Halleluja. Dat heeft wel een probleem in de kerk. Met de ruimte. Charles Finney. Ook een bijzondere man. Dus die Edwards. Ik vergeet hem te klikken. Maar ja. Charles Finney. Deze man. Hij was een Amerikaanse opwekkingsprediker. En aanvankelijk was hij jurist in New York. Hij kwam na persoonlijke bijbelstudie tot bekering. Hij trok 8 jaar lang in de oostelijke staten en had grote opwekkingsdiensten. Leidde in zijn leven meer dan 500.000 mensen tot de Heer. En Moody, Dwight Moody, 2,5 miljoen mensen heeft hij bereikt in Groot-Brittannië. Hij heeft ook scholen gesticht, hij heeft allerlei. Moody Bible College heb je nog steeds. Dat is echt bijzonder. En dan de opwekking in Wales, 1878 komt tot 1951. Hè? Dat is eigenlijk begin van de vorige eeuw. Wat een aantal opa's en oma's en zo nog hebben meegemaakt. 10 jaar lang bad deze man Evan Roberts voor een opwekking. En hij las daar al het mogelijk over. En na 13 jaar van gebed. Hoezo? We zijn heel erg actief als kerk. Hoezo? We doen heel veel met gebed. 13 jaar, hè? Halleluja. Deze 13 jaar. En toen werd hij gedoopt met de Heilige Geest. En dat veranderde zijn leven radicaal. Hij 3 maanden lang voelde zich opgenomen in de derde hemel. Hij stopte met zijn theologische studie. En hij ging terug naar zijn oude woonplaats. Hij kreeg de gelegenheid om te preken. Maar hij huilde en bad meer dan dat hij preekte. De samenkomsten bestonden voor 3/4 uit aanbidding. Nou, dat is wel heerlijk, Matthijs. Dan kan je gewoon 3 kwartier van het uur. Kan je gewoon bezig zijn. Halleluja. Overal stroomden mensen toe. En een ooggetuig gaf aan. Er was een gevoel van de aanwezigheid van de Heer overal. Het schiep een geestelijke atmosfeer. En het deed er niet toe waar men heen ging. Dat deed er eigenlijk niet toe. Het bewustzijn van de wezenlijkheid en de nabijheid van God ging mee. En dat werd ervaren in de huizen, op de straten, in de mijnen, in de fabrieken, de scholen, in de theaters, overal waar je drankje kon kopen. Het vreemde gevolg was dat waar men ook kwam, er een soort plaats van eerbied was. De Heilige Geest was zo krachtig aanwezig dat je het overal voelde. En vaak kwam het voor dat mensen in de cafés dranken bestelden. En dan zich ineens omdraaiden en de drank op de bar onaangeroerd lieten. Het gevoel van de aanwezigheid van de Heer was zo reëel dat het de arm die het glas wilde optillen verlamde. Voetbalclubs werden ontbonden omdat de leden een grotere vreugde vonden in het getuigen van de Heer dan in de wedstrijden. Het is bijna onvoorstelbaar, Alfred, maar het kan gebeuren. Amen. Het verloop van de opwekking was onweerstaanbaar. Elke dag waren er ochtend, middag en avondbijeenkomsten. Geen kerk of zaal was groot genoeg. De verslagen ervan waren de hoofdartikelen in de krant. En de rest van zijn leven wijdde die Roberts gewoon aan gebed. En dan hebben we ook Smith Wigglesworth, een grote man gods. Vele genezingen vonden plaats. Dan moet je niet vragen hoe hij dat deed. Want hij trapte mensen soms van het podium af. En uiteindelijk werden ze allemaal genezen. Dat is echt heel erg raar. Dat moet je hier niet doen. Ik denk niet dat men dat zo waardeert. Maar dat moet je ook uit de geest doen. Maar er gebeuren hele radicale dingen. Hij was echt besproken. Maar ook ernstige zieken met kanker en ernstige aandoeningen werden ook genezen. Waaronder zijn eigen vrouw. En hij heeft ook iemand uit de dood opgewekt. Deze Smith Wigglesworth. En op een keer zat hij in de trein. En er was er zoveel autoriteit en kracht rondom hem dat mensen spontaan op de knieën vielen. En dat ze zeiden, ik moet gered worden. Ik heb redding nodig. Ik moet bij Jezus horen. Ik kan niet anders.
Mag ik daar wat op vragen?
Dat mag.
Moet ik me daarbij voorstellen dat iemand zoveel heiligheid om hem heen hebt, uitstraalt? Hoe zit dat?
Ja, ik denk dat je het goed zegt. Zoveel autoriteit en kracht van God, hè, een zalving van God die hij gekregen heeft. Wat in één keer zo toenam, en dat is ook het mooie met opwekking, dat kan een mens eigenlijk niet maken, Het uiteindelijk is dat een gift van God, die hij uitstort over, over een mens of over een groep mensen of over een omgeving, een gebied.
Ja.
En ja.
Ik bedoel meer, als ik het goed begrijp, dat mensen om hem heen zomaar op knie vallen. Dus
ja.
Hij hoefde nog ineens te prediken en het was pad.
Precies.
Oké.
Precies. Hoe chill is dat?
Ja.
Dan zeg je, ja, wij kunnen heel veel woorden zeggen. En dan hebben we heel vaak het idee dat we moeten overtuigen en veel van Jezus moeten zeggen. Maar dan was soms een, misschien een omarming genoeg. Of gewoon een hand op de schouder dat iemand zo geraakt werd. Dat de Heilige Geest hetzelfde. Kijk, het mooie is dat de Heilige Geest door die persoon natuurlijk heen werkt. Want die gebruikt hem wel. Hè? God heeft gekozen om mensen te gebruiken. Hij kan altijd zo zijn kracht uitstorten, maar dat doet hij niet. Want het komt altijd door mensen die gaan bidden. Mensen die zeggen, ik ben beschikbaar, ik wil gebruikt worden. En dat had hij natuurlijk gezegd. En daardoor kwam hij. Maar dat is prachtig. En in het begin van de 20e eeuw, ik heb een heleboel bewegingen en dingen nog niet genoemd. Dat voelde ik te ver van had. Maar de opwekking in Azusa Street, waar veel charismatische gemeenten uit zijn ontstaan. In Amerika, daar werd dag en nacht gepreekt. Veel mensen kwamen tot geloof. Een uitstorting van de Heilige Geest. Van God. Mensen gingen in tongen spreken, schudden, bewegen. Ze vielen, ze lachten in de geest. Er gebeurde van alles.
Halleluja.
Amen. Amen. Dat is toch prachtig. En ook de Toronto-beweging in 1994. Opwekking in Pensacola, Brownsville. Er was veel beweging van de Heilige Geest. Gaan ook altijd dingen niet goed. En daar zit ook altijd menselijke dingen in waarvan je soms denkt, oeh. Maar God heeft toch daar krachtig doorheen gewerkt en heeft mensen op de voeten gezet. En ik noemde zo net, of we lieten het filmpje zien van Reinhard Bonke en Daniel Colenda. Een prachtig verhaal. Ik was bij zijn afscheid in het voorjaar dit jaar. Oude man geworden, maar de kracht is nog steeds even groot. Hij stond daar heel broos en hij stond er zo in elkaar gedoken. En was hij al niet meer zoals hier op de video. En een beetje broos en zei hij. Hij deed zo met zijn been. I still can kick the devil, zei hij. En ik geloof dat het ook zo mooi is. Hij heeft zoveel kracht van de Heer en de autoriteit van de Heer. Ontelbaar veel mensen zijn genezen en bevrijd. En ook op dit moment, ik zei het al, Zuid-Amerika, China, Korea. De kerk groeit explosief. Ik wil jullie ook iets laten zien, want dan zeg je van nou, hartstikke mooi. Hè? We hebben het steeds over Afrika. We hebben het steeds over Ver van mijn bed show. Maar ik wil ook eigenlijk, hier is die Smit Winkelsworth, Rijn Bonk en Kalenda. Maar ik wil ook een filmpje laten zien hoe een opwekking is ontstaan in 1949 in Schotland. En wat dat voor effect had. Mooi toch?
Ja, heel bijzonder.
Dat is ook heel bijzonder.
Ja.
Maar dat wil God vandaag ook nog doen. Weet je, God was gekomen en dat was het antwoord. En mensen of instellingen of organisaties of evangelisten of wie dan ook kon er uiteindelijk niks aan doen. Waar wij verantwoordelijk voor zijn is het klimaat te scheppen dat de Heilige Geest zich welkom voelt. En dat we hem niet wegsturen. Dat we zeggen van Geest van God, kom maar en doe het maar in ons. Wij willen dat graag. En waar wij verantwoordelijk voor zijn, is dat er een verlangen komt in ons hart. En een verlangen dat God alles van ons mag hebben. En niet alleen in Afrika, maar ook in Europa. En er zijn vele profetieën uitgesproken. Er zijn veel gedachten over wat God wil doen in Nederland. En dat willen we ook gaan zien. En ook in Europa. Ook volgend jaar, Awakening 2020, dat komt naar Amsterdam waarschijnlijk of naar Rotterdam. Maar alle zendelingen en evangelisten, die worden teruggeroepen naar Europa om gewoon hier het evangelie te verkondigen en hier te gaan zijn en om samen God te gaan zoeken. Dat wordt echt heel bijzonder. En het gaat dan niet om het event, maar ik geloof wel dat God machtig wil doorbreken als je zo'n event gaat inzetten en als je ook eenparig met allerlei verschillende kerken, allerlei verschillende denominaties gaat zeggen, maar wij dienen één God. Of we nou katholiek zijn, of we bij de PKN horen, of we vrij baptist zijn, of een pinksterkind zijn, of we charismaat zijn. Als God komt, dan is dat voor alle mensen. En dan gaat God zijn geest uitstort op alle vlees. Op alle vlees. Of je nou christen bent of niet. Dan gaat het de hele omgeving gaat het in de brand zetten. Gaat het in de fik zetten. Dat is opwekking. Maar het gaat er eigenlijk om dat wij zeggen ja tegen Jezus. Het gaat erom dat wij zeggen, ik wil u Jezus in mijn leven. Ik wil een heilig leven. Ik wil niet meer vasthouden aan zondes. Ik wil niet meer vasthouden aan mijn eigen verlangens. Ik wil mijzelf helemaal aan u geven. Dan komt de geest van God ook. En net zoals we dat zagen in de kerkgeschiedenis. Misschien kun je vast wat te spelen. En maar als we het hebben over opwekking, dan hebben we het al snel over wonderen en tekenen, waar we ook mee begonnen, de kracht van de geest, bekeerlingen, etc. Maar wat betekent het ten diepste? Wat is Gods verlangen voor ons? Wat is Gods verlangen voor jou? Hoe ziet Gods opwekking eruit, de Gods revival? We hebben de Heilige Geest zo nodig, het vuur van de geest, eigenlijk ondergedompeld te worden in de kracht van de geest. We hebben het woord nodig, we hebben het woord en de geest samen nodig, want dat is als een verbond, als een huwelijk. En dat is aan elkaar verbonden, als het ware, het woord en de geest. Je kunt niet zonder het een en de ander kan niet zonder het ander. We hebben het nodig en het gaat niet door onze eigen vlees, onze eigen verlangens, maar het is alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. En ik wil ook eigenlijk dat we samen gewoon gaan bidden. Dat we God gaan zoeken. En als we dat gaan doen, dan wil ik ook gewoon eigenlijk twee oproepen gaan doen. En luister maar of dat misschien voor jou is. Luister maar of God misschien ook tot jou spreekt vanavond. En of jou wil aanraken. Zullen we onze ogen sluiten? Zullen we samen gaan bidden? Heilige Geest van God. We hebben zoveel gezien. We hebben zoveel gezien van uw kracht. In een kort moment zijn we de geschiedenis bij langs gegaan. En dan is het nog maar een fractie van wat u heeft gedaan. Dan is het nog maar zo'n klein stukje van wat u heeft gedaan. Maar lieve Heilige Geest van God. U bent hier en u wilt ook vanavond wilt u werken. U wilt opwekking bewerken in de harten. U wilt diepe verlangens geven. U wilt ook het verlangen geven in ons dat we u leren kennen, Heer Jezus. Als we dat nog niet doen, dan wilt u dat we u leren kennen, Jezus. Want u bent goed, u bent liefdevol, u bent zeer te prijzen. Jezus, u heeft uw leven voor ons gegeven. U bent gestorven aan dat kruis uit van Golgotha. En daardoor is de dood verbroken. Daardoor zijn de zonden en de verkeerde dingen die wij hebben gedaan verbroken. En als wij zeggen, Jezus, hier ben ik, dan gaat u dat allemaal verbreken in ons leven. U gaat de ketens, gaat u doorsnijden. U gaat ons vrijzetten van de machten van de duisternis. Want die machten van de duisternis moeten ook wijken in de machtige naam van Jezus. En ik bind ook iedere macht van de duisternis op dit moment. In Jezus' naam. En ik bid zo, Heilige Geest van God, dat u zo komt met uw heerlijkheid, in uw majesteit. En misschien ben jij hier wel vanavond, dat je zegt, ja maar, ik heb eigenlijk nog nooit echt gekozen voor Jezus. Ik ben wel naar hem op zoek. Ik ben wel, gewoon aan het kijken of dat Jezus gedoe en dat kerk zijn wat voor mij is. Maar vanavond wil Jezus zich aan jou bekendmaken. Als jij durft te zeggen van, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil mijzelf aan u geven, ik wil mijzelf aan u overgeven. Dan gaat hij komen en dan gaat hij jou aanraken. Als jij dat bent en je zou dat willen, je zou jezelf aan Jezus willen overgeven, dan mag je je handen even opsteken. Misschien voor de eerste keer of bij vernieuwing. Wie zou dat willen? Steek één moment je hand op, dat ik weet voor wie ik kan bidden. Halleluja, Jezus. Misschien, dat is de tweede oproep die ik graag wil doen. Misschien dat jij zegt, maar ik heb zo'n verlangen naar opwekking. Ik verlang zo naar de beweging van de geest van God. Ik verlang zo naar meer van de kracht van God. Ik wil zo graag mensen bereiken met het evangelie. En ik wil zo graag wonderen en tekenen zien in het leven, in mijn leven, maar in het leven van andere mensen. Ik wil zo graag dat duisternis verbroken wordt. Ik wil zo graag dat God mij zo op de voeten zet. Ik wil zo graag, zoals mijn broer ook zei, dat er zoveel van de tegenwoordigheid van God is, dat je gewoon denkt, wow, wat is dit? Ik wil het. Ik wil het in de naam van Jezus. Als jij dat bent, kom dan maar in het midden staan. Kom maar. Kom maar, dan gaan we bidden dat God doorbrengt met zijn kracht. Kom maar in het midden staan als jij dat bent. Kom maar in het midden staan. Halleluja. God wil dat verlangen opwekken. Hij wil dat doen. Hij wil dat geven. Maar dat kunnen we niet zelf doen. Hij wil dat doen in de naam van Jezus. Hij wil dat doen in de naam van Jezus. Hij wil dat doen in de naam van Jezus.